paar ogenblikken. Geen geluid, geen beweging, alstublieft.
Ja, goedenavond, Renner.
Tje.
Vraag- en antwoordenspel. Persoonlijke vragen mogen gesteld worden, worden niet beantwoord. Alle anderen zo goed als ik kan. Weet ik het niet, zeg ik het u ook. Schriftelijke vragen gaan voor. Vraag 1 graag.
In hoeverre is Yamakage Shinto een goede geestelijke weg? Is het een van de 17 belangrijke geestelijke wegen?
Er zijn er meer dan 17. Maar u moet dit goed onthouden. Elke weg die u voert tot een juister begrip van uzelf, een juister aanvoelen van uw wereld en een juister gebruik van uw mogelijkheden is voor u een goede weg. En dat kan ook de genoemde voor sommigen betekenen, maar zeker niet voor allen.
Heeft John Hart een therapie tegen kanker uitgevonden en hoeveel procent is werkzaam? En met welke geesten had hij contact in verband met de UFO in Braschaat?
Zover mij bekend is wat dit betreft de heer Moerman nog altijd de meerdere van de heer Hart. Dat gaat u misschien aan het hart, maar het is werkelijk waar. De contacten zijn voor een groot gedeelte imaginair, omdat een aankleding is gevonden voor enkele sensitieve belevingen en waarnemingen op een wijze die beter past bij SF, science fiction, dan bij werkelijke contacten.
Is de fete tussen André Grote en John Hart in het zwarte gat van zondagsjongsleden een kwestie van de niveaus waarop de beide bewustzijns verschillen?
Het spijt me. Ik heb natuurlijk wel eens een zwart gat gehad toen ik nog leefde, maar sindsdien hou ik me daar niet meer mee bezig. Ik durf hier dus geen oordeel te spreken. Ik kan alleen dit zeggen, dat paragnosten die in het openbaar voor radio of tv werken over het algemeen daardoor zeer sterk belemmerd zijn in het gebruik van hun werkelijke mogelijkheden en vaardigheden en dat dan over het algemeen door handigheden oplossen. Voldoen.
Kan een gevorderde entiteit zoals Sri Matai Nirmala Devi Kundalini opwekken bij andere mensen of is het suggestie dat die volgelingen iets daarvan voelen?
Er zijn heel wat wijzen om Kundalini op te wekken en een daarvan is het geven van een sterke stimulus aan het laagste centrum. Een ander is een beïnvloeding van een dan tenminste ten dele geopend topchakram. In beide gevallen ontstaat inderdaad langs de ruggengraat die bekende zenuwpuls die zich uit als een soort warmte en waarbij dus allerhand energie ook van minder stoffelijke aard zich beweegt naar het topchakra, maar als je niet oppast, er doorheen, en als dat het geval is, dan ben je heen.
Het geestelijk weerbericht voor de eerste 2 maanden graag.
Bla bla bla. Bla 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 bla. Bloep. Anders gezegd, veel geschreeuw en weinig wol maakt de burgers bijna dol. En als u dat in kleur wilt uitgedrukt zien, we hebben de gele lichtperiode die we ons de vorige keer hebben aangekondigd nu praktisch achter de rug. We krijgen een rood periode dus. Er zullen wel weer wat extra hartstochtelijkheden en opstandigheden vermoedelijk losbreken. Belangrijk is dat over ongeveer 16 of 17 dagen, ik weet het niet precies, een zeer sterke blauw invloed optreedt. Deze doet vermoeden dat kort daarop allerhand beslissingen, besluiten bekend worden en mogelijk als gevolg daarvan ontdekkingen worden gedaan. Die ontdekkingen, daar hoort u dan meestal pas veel later iets van. We moeten er verder rekening mee houden dat rond de maand augustus een aantal golven samentreffen met wat wij noemen wit licht. Dit zou kunnen voeren tot grote verstoringen in de atmosfeer, sterke verstoringen in de normale gang van zaken op aarde. We zouden bijvoorbeeld wat aardbevingen kunnen verwachten en vermoedelijk ook nog wat onverwachte tornado's en dergelijke.
Niet in Nederland?
Nou nee, in Nederland niet. Kijk, in Nederland is dat een aardbeving wanneer het CDA een zetel verliest. Dus. Ik denk dat Nederland wat dit betreft kan zeggen, we krijgen misschien nog wel een windhoosje. Zal waarschijnlijk in de noordelijke provincies zijn, maar het valt wel mee. Verzekering dekt de schade. Maar voor andere landen kunnen er nog wel wat gekke dingen gebeuren. We hebben ook vorige keer, toen we zo'n soort bericht gaven, hebben we al gezegd, er gebeuren allerhand gekke dingen. Nou, kijkt u maar, overstromingen, branden, aardschokken zijn er ook gemeld, ja. Op het ogenblik werken bij de Filipijnen, mogelijkheid voor een beving weer in het noorden van Japan. Dus er zit van alles in. En dat zal zeer waarschijnlijk in die tijd vallen, zeg maar tussen 5 ongeveer augustus en ongeveer 6 september. Nou, dan hebt u wel ongeveer het weerbericht. Hè? En aangezien al deze dingen overschaduwd worden door de wijze waarop er over wordt gesproken, of beter gezegd met vele woorden niets over wordt gezegd, zou de gehele periode waarschijnlijk zelfs tot november, eind november, als de bla bla bloep periode willen omschrijven, waarbij het gehele wereldnieuws wordt gedomineerd door allerhand verklaringen die geen steek houden en allerhand steken die onder water worden uitgedeeld en bovendien een paar schandalen die nog boven water komen. Voldoen?
Misschien heeft u die vraag al beantwoord hoor, maar welke invloed zal de geestelijke straling op 16 en 17 augustus op de mensen hebben en hoe lang duurt die straling?
Deze straling zal voor degenen die niet betrokken zijn in het wereldgebeuren, dat in deze periode grote en schokkende veranderingen ondergaat, zoals u weet, ongetwijfeld voeren tot een aantal bijna mystieke belevingen. Wat het eindresultaat ervan zal zijn, ligt sterk aan de personen zelf. En er is geen algemeen beeld voor te geven.
Als je de sferen verdeelt in hellen en hemelen, is de aardse sfeer dan de hoogste hel of de laagste hemel? Of zitten we er precies tussenin?
Ik zou haast zeggen, de aarde is een potentiële hemel die tot een steeds lagere hel is gepromoveerd dankzij de voortdurende inspanningen van de mensheid.
Het bedrijf Confectron in Rotterdam probeert met behulp van kunstmatig opgewekte bolbliksems kernfusie te realiseren. Hoe zijn de vooruitzichten daarop?
Voor dit procedé niet bijzonder goed, dacht ik. Omdat we namelijk te maken hebben met een sterke beperking van de juiste energieontlading tot nu toe. En daarnaast nog niet in staat zijn een magnetische fles van voldoende sterkte te ontwikkelen om een wat grotere fusiereactie dus inderdaad te kunnen beheersen en te kunnen bestuderen.
In de inleiding vanavond zinspeelde de spreker over mogelijke veranderingen die ons te wachten staan. Kunt u daar iets meer over vertellen?
Nou, ik dacht dat ik de hele tijd bezig was geweest.
Bestaat er zoiets als een oergeweten, bijvoorbeeld als richtlijn van handelen?
In zekere zin. Kijk, de mens is een wezen dat oorspronkelijk leefde van zijn instincten. Sedertdien een deel van die instincten tot verweten heeft gepromoveerd en dat daardoor voortdurend in zijn leven weer instinct. We zouden dus kunnen zeggen, voor de mensheid bestaan er een aantal oerwaarden. Maar kosmisch gezien is precies hetzelfde waar. Er bestaan een aantal regels waarbij elke verbreking van een harmonisch verband een zodanige wijziging tot stand brengt dat de harmonie in het geheel wordt hersteld, ten koste van de delen die de storing hebben veroorzaakt.
Wat voor effect heeft het doorstralen van voedsel met gamma-stralen, zoals tegenwoordig gepropageerd wordt, tegen voedselbederf, onder andere door de Wereldheidsorganisatie?
Over het algemeen blijft een dermate laag stralingsniveau achter dat het niet als schadelijk kan worden beschouwd. Je kunt je er eerder aan dood eten dan er door dood gestraald worden. Wanneer we het verder vergelijken met de werkzame conserveringsstoffen die op het ogenblik heel veel in voedingsmiddelen worden gebruikt, dan moeten we zeggen is het aanmerkelijk veiliger. Voldoende?
Wat zou het effect zijn op de gezondheid van de wereldbevolking van het toenemende suikergebruik in allerlei producten?
Ja, ik denk dus dat een groot gedeelte van de mensheid daardoor ontdaan wordt van allerhand mogelijkheden, zelfs die van reproductie, en daardoor ontstaat een ontlasting van de bevolkingsgroei, welke ten gevolge kan hebben een gezondere leefwijze voor de resterende.
Kunt u iets vertellen over de ruimtevaart van de Amerikanen en Russen, vluchten naar de maan enzovoort?
De vluchten naar de maan zijn voorlopig voorbij voor de Amerikanen, ofschoon ze dankzij bepaalde politieke groeperingen als geheel zich in die richting bewegen op het ogenblik. Wat de Russen betreft, ook bij hen is de maan minder belangrijk geworden. De nadruk ligt bij allebei op de bouw van ruimtestations, ruimteplatforms, waarbij dan rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat ze gelijktijdig voor vele doeleinden gebruikt kunnen worden. De Russen zijn onder andere bezig met het ontwerpen van een zogenaamde spiegelsatelliet, die in een vaste baan boven de aarde gebracht het zonlicht in de poolnacht kan weerspiegelen naar noordelijke provincies en daardoor hier een beter klimaat veroorzaken, wat de winning van grondstoffen, daar maar ook de landbouw aanmerkelijk te goede zou komen. De Amerikanen zijn weer bezig met een project waarbij ze hopen, maar dat zal waarschijnlijk nog een aantal jaren duren, de eerste bemande vlucht uit te kunnen voeren op het ogenblik dat aarde en Mars weer elkaar dicht naderen. Voldoende?
Mogen we vragen, is het leven van gene zijde harmonisch? Deze vraag naar aanleiding van de tekst voor de pauze.
Ja, het leven in de sfeer waarin ik leef is harmonisch. We kunnen over het algemeen zeggen, in de lichtende sferen heerst een grote mate van harmonie, zelfs wanneer er verschillen van mening zijn, omdat degene die harmonie verstoren met de muziek meegaan. Die verdwijnen naar een lagere wereld. Kapselen zich in. Dus het leven in de sfeer is over het algemeen harmonisch. Dat wil niet zeggen dat er geen strijdelementen zijn, maar de strijd wordt niet meer gezien als iets wat noodzakelijk is om jezelf te bewijzen, maar als een middel om waarheden, werkelijkheden of vernieuwingen als het ware op de been te helpen. En zodra je strijd daarvoor gebruikt, is ze nuttig. Zodra je strijd echter gebruikt om alles wat tegen je is te vernietigen, dan is ze negatief. Maar dat dit bij ons niet mogelijk is, zal degene die het probeert als vanzelf terechtkomen in wat u dan noemt een duistere wereld.
Wordt het Wessakfeest op een bepaalde dag of datum gesteld en zo ja wanneer?
Het wordt niet op een bepaalde datum gesteld, maar het is over het algemeen de nacht dat er een werkelijke volle maan is, en dan wel boven Zuid-Amerika op het ogenblik, en dus niet boven Azië, in mei. Dus de eerste volle maan in mei is de dag van het Wessakfeest. Voldoende?
Nou, hier staat dus, wanneer was het laatste Wessakfeest?
Nou, dat heb ik gezegd.
Dat is dus gezegd. En waarom noemde de spreker het een warg gebeuren?
Omdat over het algemeen uitstortingen van kracht op een Wessakfeest allemaal bestaan uit vastgekleurde banen. Je kunt, wanneer er verschillende sterkte zijn, zeer veel afleiden omtrent de ontwikkelingen. Je kunt zeker ook bij het zogenaamde altaar, en wat men ook wel eens noemt het eerste vierkant of eerste koor, kan men dan zeer sterke lichtuitstralingen zien, meestal van wit of gouden licht. In dit geval echter liep het allemaal door elkaar. Vele stralen kruisen elkaar, zijn soms met elkaar verstrengeld, maar blijven hun afzonderlijke kleuren behouden. Het geheel deed denken aan een reeks gordijnen zoals noorderlicht wel eens kan tonen, kon tonen, komt weinig meer voor, waartegen dan een aantal zeer scherpe zoeklichtbundels elkaar kruisend en gelijktijdig bewegend zich aftekenen, zodat het eigenlijk een klein beetje de sfeer had van een zeer geestelijke disco. Vandaar die uiting. Voldoende?
Hoe komt het dat gevoelens en verstand zo vaak tegen elkaar indruisen? Op een gegeven moment maak je een fase door waarin het gevoel je gaat overheersen. Hoe moet je daarmee omgaan om toch goed te kunnen functioneren?
Dat is heel eenvoudig. Wanneer je iets voelt, vraag je in de eerste plaats af, waarom voel ik het zo? Dwing jezelf dus je gevoel als het ware onder woorden te brengen. Hierdoor wordt het concreter en benaderbaarder. Vraag je dan af, in hoeverre klopt dit met de wereld waarin ik besta, de omstandigheden waarmee ik rekening moet houden? Wat kan ik daarvan gebruiken en waarmaken? Kies dan voor datgene wat nog net haalbaar is en probeer uw gehele emotionele kracht in de verwezenlijking daarvan uit te storten. U krijgt een optimaal resultaat over het algemeen. U hebt veel meer energie dan anders. Gelijktijdig echter bent u de dominantie door het gevoel dat u tot irrationaliteit dwingt op allerhand gebied kwijt. Voldoen?
In hoeverre zijn voelen, emotie en denken, intellect, een kwestie van het lichaam plus de hersenen en in hoeverre een kwestie van geest en of astraal lichaam?
Emoties zijn voor de mens in feite veranderingen in de balans van de interne secreties, welke door verschillende signalen kan worden voortgebracht. Dit kan eventueel, meestal op astraal vlak vanuit de geest, worden bevorderd of worden afgeremd. Wanneer we dus zeggen, de emoties van de mens zijn in de eerste plaats stoffelijk, dan is dat geloof ik juist, mits we ons realiseren dat de denkbeelden die we met de gevoelens associëren niet voortkomen uit de emotie of de bron daarvan, maar eerder uit onze beschouwing van de wereld en onze manier van denken over die wereld. Het is dus duidelijk dat de emotie zelf gericht wordt op een ervaring die voortkomt uit de wereldvoorstelling. Daarin ligt de waarde van de emotie, want een bewust handelen terwijl een emotionele binding bestaat betekent in feite een verankering van het beleefde en de werkelijke betekenis daarvan in de geest, zodat men er later over kan beschikken.
Paranormale gevoeligheid heeft met bepaalde hersenkwabben te maken, waarschijnlijk de prefrontale lobben, niet met de hersenhelften. Is er ook een verband tussen deze kwabben en het voorhoofdchakra, derde oog?
In zekere zin wel, je zou het misschien anders kunnen zeggen. Het zogenaamde derde oog is in feite niet alleen een chakram, het is een reeks verbindingen van de aura met het zenuwstelsel, dus een wederkerigheid. En gelijktijdig is er een kleine klier, zeg maar. Dus in elke grote klier zit een aantal kleinere. Welke daardoor mee geactiveerd kan worden of kan worden afgeremd. En het betekent dus eigenlijk dat een dergelijk chakram een mogelijkheid vormt om een deel van het geestelijk ervaar over te dragen. En wanneer dat dan geformuleerd kan worden op een of andere manier, is dat een paranormale waarneming. Het kan op een andere manier eveneens beleefd worden. Dan is het een visionaire toestand of kan het voeren tot een reeks zogenaamde paranormale verschijnselen, waar hierbij het voorhoofdchakra betroffen is. Is het duidelijk dat het hier gaat over grotere energieën, maar de uiting ervan kan lopen van de meest mystieke beleving en waarneming tot een poltergeistverschijnsel toe. voldoende?
Als wij ieder afzonderlijk, zoals de spreker voor de pauze sprak, een cel zijn in een mensenlichaam, wie of wat is het dan waardoor dit lichaam gecoördineerd en bestuurd wordt?
In feite voor een groot gedeelte door de aarde, de bezielende kracht van de aarde, onder supervisie zou je kunnen zeggen van de zon. Het gehele proces van de menselijke bewustwording wordt zo sterk geregeerd door de zonne-invloed en door de mogelijkheden en werkzaamheden van de aarde zelf, dat je deze als het lichaam zou kunnen beschouwen. En dit zou ook de verklaring vormen voor het feit dat een entiteit die niet meer op aarde incarneert, maar dat op een andere planeet doet, over het algemeen 2 tot 3 incarnaties nodig heeft voordat hij weer helemaal is ingesteld op de krachten die daar heersen en dan pas het bewustwordingsproces kan voortzetten. Voldoen?
Wat is de oorsprong van de grote figuren op de bergen in Peru die alleen vanuit de lucht zijn te zien? Hebben ze te maken met de White Horses in Engeland?
Tot op zekere hoogte wel. Dergelijke figuren zijn eigenlijk de eerste, ja, ik zou zeggen advertenties die voor de ruimtevaart en de luchtvaart op aarde zijn aangebracht. Ze zijn afbeeldingen, symbolen, waardoor bepaalde mogelijkheden worden uitgedrukt, maar gelijktijdig wordt gewezen soms op bepaalde gevaren. Heel vaak bevinden ze zich bij plaatsen waar de krachten van niet-aardse wezens of invloeden het sterkst kenbaar was. In andere gevallen komt ze voor in streken waar inderdaad landingen regelmatig zijn voorgekomen. Dat vindt u bijvoorbeeld in Peru heel sterk. Als u zich realiseert dat de goden van zelfs de Maya's, de Tolteken en dergelijke, dus niets anders zijn dan gestileerde voorstellingen van ruimtevaarders, van andere planeten en andere rassen, dan zal het u niet zozeer verbazen. En als u even nadenkt, er staat ook in de Bijbel een verhaal van Ezechiël, die een vliegend platform ziet, waarop een aantal personen zich bevinden, die beschikken over een persoonlijke aandrijving, dus een soort hopperkopter dan, hè? En die daardoor als paranormale wezens of engelen gods zijn in de ogen van de profeet, die dat als een eenvoudig man waarneemt en er natuurlijk ook geen pest van begrijpt. Voldoende?
Zijn diegenen die na de Tweede Wereldoorlog geboren zijn met Pluto in Leo een soort mystieke barbaren die hun verlichting uit tegenstellingen destilleren? Bijvoorbeeld zwarte en witte magie.
Nou, ik wil beleefd blijven. Laat me het zo zeggen. Het zijn wezens die het werkelijke verschil tussen wit en zwart niet kennen, maar gelijktijdig de behoefte hebben om zich als Lucifer op Gods troon te zetten en als een heilige nederig aanbiddend daarvoor neer te knielen. Hun tweeslachtigheid vloeit daaruit voort. Je zou ze dus in zekere zin mystieke barbaren kunnen noemen, maar je moet wel begrijpen dat het begin is van een wordingsproces. Ze zijn op het ogenblik in het kruipstadium, grijpen overal rond zich en denken dat ze alles mogen en alles kunnen, want de wereld is van hen en ze is vol van wonderen. Alleen de mensen deugen niet. Deze fase wordt gevolgd door een rijpingsproces. Bij dat rijpingsproces krijgen we dus een toenemende spelfunctie, waarbij het paranormale, bewust of onbewust, als een van de belangrijkste factoren wordt gehanteerd. Daaruit vloeit een leerproces voort en dat voert dan weer waarschijnlijk over 2 tot 3 generaties tot de geboorte van de eerste Aquariusmensen, die dus zodanig geestelijk zijn ingesteld dat ze heel anders ageren en reageren dan op het ogenblik het geval is. Voldoen?
Wat kunnen we doen met ons collectief bovenbewustzijn?
Gebruik het als een encyclopedie, door wanneer je met een probleem bezig bent je te ontspannen en heel aandachtig te letten op de antwoorden die in jezelf ontstaan.
Wat zijn parallelwerelden?
Een parallelwereld is een wereld die in uiterlijk slechts in enkele facetten meestal van de uwe verschilt, waarin schijnbaar dezelfde belichamingen of persoonlijkheden aanwezig zijn en die beleefd kan worden, ofschoon het niet zeker is dat zij in haar geheel bezield is. Een parallelwereld ontstaat wanneer een zeer beslissende actie of daad plaatsvindt, waardoor de loop van de historie gewijzigd zou worden. Er gaat dan één rechtlijnige ontwikkeling verder, de andere is de gewijzigde. De gewijzigde ontwikkeling is met het bewustzijn van de meeste mensen het sterkst verbonden, zodat ze dit de werkelijke wereld noemen. Alle werelden met deze afwijkende ontwikkelingen zouden dan parallelwerelden moeten worden genoemd, die dimensioneel van uw eigen wereld gescheiden zijn en die bovendien voor u althans voor het merendeel uit onwerkelijkheden zijn opgebouwd. Voldoende?
Mag je van een ander mens een stuk geestelijke inspanning verwachten en mag je hem negatief beoordelen als hij uit een verkeerd denkmodel verwerpelijke handelingen verricht?
Ja, in de eerste plaats, u mocht van een ander niets verwachten. U moet proberen zelf te zijn. Dat is in de moderne wereld bijna ondenkbaar, maar het is toch waar. Dan zou ik verder willen zeggen, u mocht nooit een ander veroordelen voor hetgeen hij doet, uitgaande van een verkeerd stelsel, maar u moet het stelsel bestrijden en proberen te ontmaskeren voor hetgeen het is. Vecht niet tegen degene die in het fascisme verschrikkelijke dingen hebben gedaan. Vecht tegen de mentaliteit die bepaalde groepen een meerwaardigheid toekent, waardoor anderen door hen als onvolwaardig of als slaven worden misbruikt. En dat komt in de wereld nog overal voor, zowel onder rechts als onder linkse vlaggen. Voldoende?
In hoeverre is een mens voor zijn eigen verkeerde denkmodellen verantwoordelijk?
In zoverre hij beter zou kunnen weten, maar het niet wilde. Met andere woorden, je kunt alleen verantwoordelijk zijn voor datgene wat je hebt of hebt gehad en wat je om welke reden ook terzijde hebt gesteld, met consequenties die, gezien het eerste punt dat je verworpen hebt, niet aanvaardbaar waren en die ook innerlijk in feite als niet geheel aanvaardbaar werden aangevoeld.
Een aantal vragen over de kruisiging van Jezus. Betekent, waarom hebt gij mij verheerlijkt dat de pijn voorbij was en onderging Jezus toen een soort verlichtingservaring?
Wanneer pijn de pijngrens aanmerkelijk overschrijdt en gelijktijdig de geest zich heeft neergelegd bij het geheel gebeuren, ontstaat een zeer sterke innerlijke rust. En daarbij, dat zie je zelfs bij mensen die op die manier sterven zonder dat ze gekruisigd zijn of zo, ontstaat over het algemeen het gevoel van een sterk licht dat je benadert en heel vaak ook contact met figuren of personen die voor jou dan meestal zeer veel betekenis hebben. De uitroep van Jezus maakt duidelijk dat hij op dat ogenblik en in die toestand verkerende zich één gevoelde met een lichtende kracht en daaruit de zinrijkheid van al wat hij gedaan had, als het ware voor zich bevestigd gevoelde. Voldoen?
Is Jezus na Golgotha eerst nog even in het graf van Jozef van Arimathea gelegd, waar de toeristen nu naar kijken? En is het werkelijke graf van Golgotha af gerekend op de Olijfberg vlak voor Gethsemane?
Het werkelijke graf wordt u niet getoond. Het werkelijke graf bestaat namelijk niet meer. Maar men heeft daarvoor een drietal andere graven die het aanzien ten zeerste waard zijn. Voldoende?
Was de steen bij het graf door Jezus zelf vanuit de geest gekanteld of door een lichte aardbeving die wellicht het gevolg was van het kruisigingsgebeuren?
Wanneer we rekening houden met een betrouwbaarheid van de evangelisten, die is zeer beperkt zoals u waarschijnlijk weet, omdat ze propagandisten zijn, apostelen meer dan historici, waren er inderdaad aardtrillingen en aardbevingen. Het is heel waarschijnlijk dat deze mede tot een deel van de verschijnsel aanleiding zijn geweest en dat het verblindende licht mogelijkerwijze ook te maken heeft gehad met een natuurlijk verschijnsel.
Ja. Wacht u even, even geduld. Ik moet even iets... een laatste vraag. Was het na de dood getoonde lichaam getransmuteerd door Jezus zelf? En hoe gaat dat?
Ja, in feite is het een kwestie geweest, zover wij weten, weet ook niet alles, van dematerialisatie. Dat wil zeggen, het lichaam werd als het ware in zijn delen ontleed, verplaatst. Jezus heeft in die periode dus met geestelijke, in ieder geval met astrale krachten te maken gehad. Het werd daarna gehergroepeerd, zonder echter daaraan allerhand zuiver menselijke kwaliteiten toe te voegen. Vandaar dat van Jezus wordt vermeld dat hij door muren ging, enzovoorts, enzovoorts. Dat hij zich zeer snel verplaatste van de ene plaats naar de andere, zonder dat men wist hoe en wat iets meer zei. Het is heel waarschijnlijk dat we hier dus niet te maken hebben met een getransmuteerd lichaam in de werkelijke zin van het woord, maar in een lichaam, met een lichaam dat zodanig in zijn bestanddelen was ontleend, dat het alleen nog door het denkbeeld van de persoonlijkheid in die vorm behouden kon worden. En dit zou ook verklaren waarom, aangezien er een grote kracht en lading in moet schuilen natuurlijk, Jezus zou hebben gezegd tot Magdalena: vrouw, raak mij niet aan, want ik moet erin gaan tot de Vader. En in andere gevallen dus eerst proeven heeft genomen om te kijken of hij al voldoende in staat was het zuiver stoffelijke weer op te nemen. Dat zou pleiten bijvoorbeeld voor de wijze waarop hij met de Emmausgangers gaat, uiteindelijk met hen aanzit, hen lichtelijk beroert en dan pas door het breken van het brood duidelijk maakt wie die is. Het zou ook de verheerlijking op Tabor verklaren aan de zogenaamde hemelvaart. Want een dergelijk lichaam bij elkaar houden kun je niet. En op het ogenblik dat de vormdwang verdwijnt, blijft er een aantal materie over die een sterke straling heeft en voor een deel in de lichtfrequenties valt. En daardoor zou dan het licht waarin hij verdween verklaard kunnen worden. Voldoende?
Ik heb nog schriftelijke vragen, maar het is tijd. We zijn eigenlijk al een beetje over de tijd heen.
Ja, wat zullen we doen? Nou, laat ik nog twee vragen beantwoorden. Daarna sluiten we af.
Hoe is het opgaan als in een druppel in de oceaan te rijmen met de herbeleving van vroegere incarnaties?
De herbeleving van vroegere incarnaties heeft te maken met een toestand waarin je jezelf nog als afzonderlijk ego beschouwt. Zoals een Indisch filosoof zegt, wanneer wij gegaan zijn door de werelden van de geest, rusten wij uit op de rots en zitten aan de kloof van de tijd onder de boom der herinnering. Met andere woorden, dit is een fase waarbij we het tijdloze benaderen zonder deel te zijn van de totaliteit. Maar ons realiserende wat onze functie is in alle gestalten en vormen, komen wij daardoor tot het bewustzijn waarbij wij de kloof van de tijd overschrijden en komen in het gebied waarin niets is en alles tegelijk. Voldoen?
Hoe groter zielenkracht ontvangen kan worden, hoe groter de eigen geprojecteerde tegendruk. Ja. Wordt dat omstandigheden genoemd? Het doel, ontsnapping van het leven uit de vorm, zie ik het goed of zie ik het totaal mis?
Ja, u ziet het, maar of u nou goed of mis ziet, kijk, dit zijn sterk persoonlijke zaken en daar kun je geen algemeen antwoord op verwachten. Je zou het zo kunnen zeggen, naarmate je eigen geestelijke kracht innerlijk groeit, krijg je de neiging om deze kracht te gebruiken volgens de waarde die je in jezelf beseft. Doe je dit, dan is er geen sprake van druk en tegendruk. Dan is er alleen sprake van een verwerken van de kracht in je. Kom je niet tot de juiste uiting en verwerking ervan, dan ontstaat een stuwing van deze kracht en is eigenlijk je daadloosheid de tegendruk voor de geestelijke kracht die in je bestaat. En in dat geval moet je ook niet denken dat het opgelost kan worden door uit het leven te gaan. Want het is alleen maar een explosie, maar je komt toch weer bij elkaar en je moet verder. Ik hoop dat ook dit antwoord voldoende is. Dan heb ik er nog twee beantwoord. Maar zoals me al verteld is, we zijn over tijd. Wat dat betreft ben ik blij dat ik niet in een vroegere vrouwelijke gestalte doorkom. Blijft mij dus nog om een korte improvisatie te wagen. Ik zou willen vragen om me daar een drietal woorden, geen zinsnede dus, woorden voor te geven.
Astrologie.
Hemelvaart.
Kundalini.
Ha?
Kundalini.
Ja, dat is een leuke. Als de astrologie de krachten juist erkent, is dan het Kundalini niet een hemelvaart die door de sterren wendt zich tot de kracht waaruit de kracht geboren is? Ja, is toch leuk, hè? En laten we het dan nog eventjes een beetje uitvoeriger doen, anders heb je zo het idee dat ik me dan met een Jantje van Leiden heb afgemaakt en ik ben niet van Leiden. Ik ben wel overleden. Waar slangen opwaarts gaan en vlechtend zich de levenskracht tot aan het dak zijn wegen baant, daar is de kracht soms verdergaand. Het lot dat ook zichzelf bepaalt, omdat het zich in alle kracht die mens omringt steeds weer vertaalt. Dan tekent het een horoscoop, verbondenheid met de planeten, verbondenheid met zon en maan, verbondenheid met zonderling en onbegrepen weten, waaruit men toch zichzelf leert verstaan en zo zijn eigen wegen vindt en eigen krachten weer gebruikt, totdat het onvermogen te aanvaarden wat men tezamen met anderen is het eigen streven fnuikt. Zo zij dan in de sterren wel omschreven de mogelijkheid, maar niet het lot. Zo zij in krachten weergegeven het werk van onbekende kracht of God. Zo zij in mensen neergeschreven van het allereerst bestaan en uur de weg langs alle eigen wegen totdat het vlechtend levensvuur vanuit de schedel voortgedreven ontplooit zich in de ware macht en zo zichzelf dan verstrengelt met bron van alle levenskracht. En wie nog ontevreden denkend naar eigen beperkte leven ziet, hem zeg ik, treur niet, ook al kent ge de waarheid van uw wezen niet. Leef uit uw wezen, leef in vreugde, leef zoals ge zijt voortgebracht als deel van God en alle streven als deel van alle levenskracht en tracht iets van dat zijn te geven aan al wat met u rond u ooit bestaat, opdat uw wezen nimmer eenzaam maar vereend met licht zijn wegen gaat. En lijkt het stil dan op die wegen, dreigt u soms de eenzaamheid. Grijp in uzelf naar licht en krachten. Besef als deel van eeuwigheid. Ik kan niet eenzaam zijn. Maar in de gang naar werkelijkheid is soms een tijd van wachten. Daarmee dacht ik de drie begrippen op een redelijke wijze verenigd te hebben. Ik dank u voor uw aandacht. Ik wens u allemaal een goede avond, prettige huisgang, een gezegende nachtrust en als dat niet mogelijk is, toch een plezierige nacht. Goedenavond. Nou, gaat wel.
De volgende bijeenkomst is 24 juni, ook weer in deze zaal. Wel thuis. Ja, dat maakt het steeds makkelijker. Ik heb nog een kilo gezegd.
Nou ja, ik kan het eigenlijk allemaal wel nog halen.
Het gebeurt wel eens dat er soms wel eens iets wat later. Goed. Tot de volgende.